Ik ben nu goed te verstaan achterin. Vanavond een prachtig thema. En ik hoop dat dat ook echt in je hart leeft. Niet alleen wat het theoretisch inhoudt, maar wat het in de praktijk van ons leven betekent. Persoonlijke herleving. Zoals Wim dat al had voorgelezen. Dat is een indrukwekkend verhaal. En ik hoop dat je het in de allereerste plaats toepast op je eigen leven. Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? En hoe is het in onze gemeenten? Branden onze harten voor de Heer Jezus Christus? En als dat zo is, als wij geestvervuld leven, dan hebben we als vanzelf ook bewogenheid met de wereld om ons heen. En dan verlang je ernaar dat de Heer het door gaat werken in de harten van je familieleden, van je vrienden, je bekenden. Maar ook dat de gemeente waar je toe behoort een levende, krachtige gemeente is, waar de Heer Jezus centraal staat en waar zijn geest aan het werk is, om mensen te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Maar ook dat goddeloze zondaren tot bekering komen. Want als we eerlijk naar ons leven kijken, hoeveel mensen zijn er via een woord wat wij mochten delen tot geloof gekomen? En hoeveel mensen uit de wereld komen bij ons in de gemeente, omdat ze misschien via evangelisatie of iemand die hen mee had genomen, zijn ze via onze gemeente tot geloof gekomen? Hoe wervend zijn we? Of kijken we alleen aan het einde van het jaar hoeveel mensen er overleden zijn en hoeveel kinderen er geboren zijn en maakt dat de aanwas, de groei van de gemeente uit? Of is er echt aanwas van ongelovigen die tot geloof komen? En dat wil God doen als hij een opwekking geeft. En daar willen we het vanavond over hebben. Ik ga twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. In de eerste plaats uit Psalm 85. En het andere gedeelte is uit het boek Kronieken. En ik ben me bewust dat dat in de eerste plaats geschreven staat voor het volk Israël, voor Gods uitverkoren volk. Maar ik ben er tegelijkertijd ook van overtuigd dat in het Oude Testament, ik heb dat eerder al hier gezegd, dat in het Oude of het Eerste Testament de grondprincipes liggen voor ons geestelijk leven. Maar ook dat daar heel veel principes in liggen hoe God een herleving wil uitwerken, wil geven, ook in 2013. Psalm 85, daar lees ik een paar versen uit en we beginnen dan bij vers 5. En dat lees ik met het oog op de situatie van ons land en van ons volk. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weder levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. En dan het tweede gedeelte uit 2 Kronieken hoofdstuk 7. 2 Kronieken hoofdstuk 7. Daar gaat het in de voorgaande hoofdstukken over de inwijding van de tempel. Salomo die spreekt een gebed uit, daar begint hij al mee in hoofdstuk 6. En dan lezen we in hoofdstuk 7 het eerste vers het volgende. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. En de priesters konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. En dan vers 12. Toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo, en hij zei tegen hem, ik heb uw gebed gehoord. En ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik de pest onder mijn volk zend, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt, en bidt, en zij mij aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven, en hun land genezen. Tot zover deze twee gedeelten. We willen dus gaan nadenken met elkaar over opwekking en hoe God een opwekking bewerkt, hoe die dat gestalte geeft. En als het goed is, heb je de cursusles doorgenomen van tevoren en er staan heel veel dingen in. Eigenlijk te veel voor één les, dus ik kan er vanavond maar een aantal gedachten uitdelen die ik aan je door wil geven. Die in mijn ogen heel erg belangrijk zijn. De noodzaak van opwekking. Dat je vanavond niet alleen hier naartoe gekomen bent om te horen wat het inhoudt. Maar dat je vanavond ook, we hebben dat in de bidstond hier voorafgaand ook met elkaar gedeeld. Van dat we ons bewust worden wat de situatie van ons land is, van ons volk is. Maar ook, moet ik zeggen, hoe de situatie in heel veel christelijke gemeenten is. En in persoonlijke levens van gelovigen. Dat er heel veel lauwheid is en ingezonkenheid. En dat dat vanavond voor je oog open zal gaan. En dat je ook voor Nederland en voor je gemeente en misschien wel voor je predikant of je voorganger in gebed gaat. En dat je een voorbidder zal gaan worden, want we zullen vanavond horen dat juist God het gebed van zijn kinderen wil gebruiken om herleving te geven, ook vandaag. En in de voorbereiding moest ik denken aan, ja, wie zou daar niet aan denken, aan de opwekking in Wales in 1904, 1905. Misschien heb je daar wel eens wat van gehoord of wat van gelezen. En het voorbeeld wat ik wil delen met je, dat herinnert mij aan, of dat bepaalde mij beter gezegd, bij het feit dat opwekking in de allereerste plaats bij mijzelf moet beginnen en niet bij die ander. Toen de opwekking daar uitbrak, toen werd dat bekend in de omliggende landen. En op een gegeven moment toen ging er een journalist naar Wales toe, want die zou verslag gaan doen van de opwekking die daar gaande was. En hij kwam met de trein en hij stapte op het treinstation uit. En hij had natuurlijk zijn aantekenvelletje en zijn pen al in de aanslag. En de eerste, de beste persoon die hij tegenkwam, daar liep die journalist op af. En hij, die journalist, zei tegen die man: ik heb gehoord dat hier opwekking is uitgebroken, dat God aan het werk is. Kunt u mij vertellen, waar is de opwekking gaande op dit moment? En toen opende hij zijn jasje en toen zei hij: hier is die gaande. Hier is de opwekking gaande. En hij kon gelijk verslag schrijven, die journalist. Maar dat raakte mij diep. Hij sprak, om het zo te zeggen, lukraak iemand aan. En opwekking is dus in de eerste plaats iets wat in je eigen hart moet plaatsvinden. Een heel persoonlijke zaak. Opwekking begint niet bij die ander die moet veranderen, of bij die kerk die moet veranderen, maar in de eerste plaats bij onszelf. En leef ik een leven van voortdurende herleving. Maar voor opwekking hoef je niet zo heel ver weg. Misschien kennen jullie wel, en dat is een mooi verhaal, dat heeft mij wel geraakt toen ik dit aan het voorbereiden was. Het verhaal uit Nieuw-Lekkerland, de opwekking rond 1700 daar. Moeten we een tijdje terug in de tijd. Maar daar is opwekking geweest, Nieuw-Lekkerland. Toen nog Lekkerland. En misschien heb je wel gehoord van de school Petrus van der Velde. De dominee Petrus van der Velde school. Nou ga ik het vanavond niet over die school hebben, want dat vind ik dan weer niet zo interessant. Maar wel over Petrus van der Velde zelf. Hij was predikant en hij kreeg op een gegeven moment twee beroepen. Eén naar Zaltbommel en één naar Lekkerland destijds. En Zaltbommel was veel aantrekkelijker voor hem. Dat was een grote gemeente. Maar God leidde hem naar Lekkerland toe. En dat heeft hij geweten ook, dat hij daar is geweest. Hij is door een ontzettend diep dal gegaan. En Lekkerland, of je het geloven wil of niet, maar kenmerkte zich door een enorme goddeloosheid. En er was heel veel onkunde daar in dat dorp onder de mensen. En daar kwam dominee Petrus van der Velde, daar werd hij predikant. En de eerste boodschap die hij daar bracht, die ging over de tekst uit 2 Korinthe 2 vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Nou, dat sloeg in als een bom daar. Maar het bewerkte nog geen herleving. Het bewerkte weerstand en tegenstand en opstand. En hij kreeg het alleen maar moeilijker. Terwijl hij de vrede, de blijde boodschap daar verkondigde. Hij verkondigde Christus. En hij lag het de mensen aan de schenen, laat je met God verzoenen. En weerstand was het antwoord. En het ging zo ver dat hij zijn leven niet zeker was. Ze kwamen met Rieke en hoe heette al die boeren, materialen, allemaal wel niet, met een schop naar hem toe. En ze wilden hem van kant maken. Zo ver ging het. En er was één vrouw, die voerde de ploeg aan. Dus, zusters, let altijd op wat je doet. Maar die vrouw was zo venijnig en die hitste anderen op tegen hem. En nogmaals, hij was zijn leven niet zeker. En dat werd zo heftig dat dominee Petrus van der Velde de moed een beetje begon op te geven. En tegen zijn vrouw zei, vrouw, ik stop ermee. Ik stop ermee. En de tegenstander, die had daar blij mee geweest, want dan had het werk van hem daar gestopt. Maar toen zei zijn vrouw, dus je hebt ook hele wijze vrouwen, toen zei de vrouw van dominee Petrus van der Velde, oké, dan gaan we samen in gebed en dan leggen we jouw besluit bij de Heere neer. En dan gaan we zijn zegen vragen over jouw besluit dat je ermee gaat stoppen. Nou, dat zijn de meest wijze vrouwen. Dat is echt, dat gaat dwars tegen je eigen vlees in. Maar dat is een hele goeie. Dus ze zegt, we gaan samen op de knieën en dan gaan we jouw besluit bekendmaken. En met dat ze dat zei, ontdekte die in één keer, hé, mijn moedeloosheid, dat is gewoon pure zonde. En door die opmerking van zijn vrouw, door dat idee, door dat plan, opende God zijn ogen en zag hij dat zijn moedeloosheid uiteindelijk gewoon zonde was. Hij moest zich niet neerleggen tegen, bij al de tegenstand die hij van die mensen ontving. En wat deed Petrus van der Velde? Hij verootmoedigde zich voor God. Hij vernederde zich. Hij boog diep voor hem neer. En dan, dat is altijd zo. In de weg van verootmoediging, in de weg van het buigen, gaat God je nieuwe kracht geven. Alleen ik weet uit mijn eigen leven dat er heel veel voor nodig is, voordat ik echt op mijn knieën lig. Ik heb altijd nog wel een aantal reserves, waarop ik het een hele tijd vol kan houden. En misschien heb jij ze ook wel. En misschien moeten er dan wel hele harde, radicale dingen in je leven gebeuren. Misschien wel hele verdrietige, pijnlijke dingen om je uiteindelijk op de knieën te brengen. En Petrus van der Velde, hij kwam op de knieën en hij kreeg nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuwe ijver. En dat niet alleen, hij kreeg ook een droom. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. En vaak een beetje verdacht, hè, als mensen dromen krijgen, daar zit een boodschap in, maar dominee Petrus van der Velde kreeg een droom. En wat droomde hij? Hij droomde dat die vrouw, die zo venijnig was tegen hem, die hem haatte en die hem van het leven wilde beroven, dat die getroffen werd door de bliksem. Ze zat in de kerk en de bliksem sloeg in en zij werd door die bliksem getroffen. En hij vertelde dat aan zijn vrouw. En hij kreeg, met dat hij die droom kreeg, een gebedslast voor die vrouw. Dat raakte hem zo, dat aan de ene kant kreeg hij tegenstand van haar, verzet. En tegelijkertijd kreeg hij een droom dat ze geraakt werd door de bliksem. En dat gaf hem gebed voor die vrouw en voor de gemeente. En wat gebeurde er? Die eerstvolgende zondag, hij stond op de preekstoel. En weet je wat bijzonder is? Als je vooraan staat, dan zie je iedereen echt zitten. Je ziet precies wat er gebeurt. Wie er zit te slapen en wie er blij is en wie er oplet en wie er minder oplet. Dus dan weet je dat ook voor de rest van de avond. Maar je ziet alles. En hij zag haar gelijk zitten. Ik denk, daar zit ze weer. En hij had net die droom van haar gehad. En je zou bijna je vrijmoedigheid verliezen. Maar hij sprak de boodschap uit die hij uit moest spreken. En zij werd die zondag niet geraakt door de bliksem, maar ze werd geraakt door het licht van de God die de hemel en de aarde gemaakt had. En die ook haar leven onderhield tot op dat moment. En zij kwam met dat God tot haar sprak in die dienst tot overtuiging van zonde. En ze ging onder diepe overtuiging naar huis toe. Ze was eerst bij de kerk blijven wachten op hem. En toen is ze met hem in gesprek geraakt. En uiteindelijk is die vrouw, je ziet ze al met die schep lopen naar hem toe, een poosje later tot inkeer gekomen. En de bekering, het tot geloof komen van deze vrouw, heeft ervoor gezorgd dat heel het dorp, in ieder geval de gemeente van Nieuw-Lekkerland, in beroering kwam. En God gebruikte dit om uiteindelijk heel deze gemeente te doen herleven. Want verschillende na haar kwamen tot zonde overtuiging. Bekeerden zich van hun zondige levenswandel en wijden zich toe aan de Heer Jezus Christus. Dan heb ik het over een verhaal. Eerst ja, dit uit 1700. Wales 1904, 1905. En soms kan je die boekjes lezen en zeg je, het is toch wat? Tjoh, geweldig zeg. Dat dat allemaal gebeurde, bijzonder. En je kan er misschien een verzameling van gaan maken. Maar de vraag is niet of wij verhalen verzamelen en ernaar kijken. En als je bezoek krijgt dat men zegt, tjoh, jij bent wel een echte lezer, hè? En dan is het ook nog afhankelijk van wat voor letters er op de rug van dat boek staan. Want dat is wel bepalend. Zijn het goudkleurig of niet? Je voelt wel aan wat ik bedoel. Nee, het gaat erom dat als we dat tot ons nemen, dat we ons bewust worden dat die God uit 1700 en uit 1900 dezelfde is vandaag in 2013. En ik zou deze voorbeelden, het waren maar korte eenvoudige voorbeelden, met tientallen kunnen aanvullen. Maar waar ik je vanavond door het woord van God van wil overtuigen is dit. Dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. En dat tot in eeuwigheid. En ik denk dat dat het grote manco is van de kerk vandaag in Nederland, van welke club je dan ook bent. We geloven ten diepste God niet meer. We geloven de omstandigheden. En we hebben ons erbij neergelegd. Het is nu eenmaal zo. Het zal mijn tijd wel uitdienen. De afval zet door. En geloof je nou echt dat God jouw gebed wil verhoren? En op grond van jouw gebed een heel dorp wil veranderen? Geloof je dat nou echt? En dat zijn soms mensen in je directe omgeving die je de moed ontnemen bijna. Om door te bidden als het gaat om opwekking. Maar wij moeten ons goed beseffen dat God niet veranderd is. En dat is een bemoediging vanavond. Dat moet je aansporen dat dezelfde kracht nog aanwezig is om dit uit te werken. Het woord van God is niet veranderd. De kracht van de Heilige Geest is niet verminderd. En daarom zeg ik aan het begin van deze boodschap. Opwekking is vandaag nog steeds mogelijk. Individueel, plaatselijk, regionaal en noem maar op. Alleen de vraag is vanavond, willen wij de prijs van opwekking gaan betalen? En dan moeten we afstand doen van onze theologie en van onze dogmatieken en van onze systemen. Maar dan moeten we God de ruimte gaan geven om te gaan werken. Zoals Hij dat wil. En dat is moeilijk. Want dat houden we het liefst vast. En wij willen God passen in ons malletje. En als de Heere God iets niet doet, dan is het dat. Laten we ons bewust zijn dat God dezelfde is. En met dat ik dit gezegd heb, moet je direct de toets aanleggen voor alles wat zich vandaag voordoet als opwekking. Want er zijn heel veel geluiden van opwekking en manifestaties van de Heilige Geest, waarvan ik me sterk afvraag of het de Geest van God is die zich daar manifesteert. Dus je moet wel toetsen, wat zegt de Bijbel over opwekking? Hoe God een opwekking werkt? Daar zal ik aan het einde van deze boodschap nog wat over delen. God is en blijft dezelfde. Dat was mijn eerste gedachte. Het tweede, wat houdt het nu concreet in, opwekking? Wat betekent het nu? Je kan soms begrippen hebben waarvan je de inhoud bijna niet meer weet. Maar wat houdt het nu in? Opwekking, revival, geestelijke herleving. Nou, ik geef een citaat. Luister goed. Opwekking, dat is een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de godsvrucht bij Gods kinderen. En in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. Die twee dingen. En wat zie je dus heel duidelijk, en dat zie je in de Bijbel ook terug, dat opwekking begint bij de kinderen van God. Het begint niet bij jouw ongelovige buurman of collega of in de kroeg. Het oordeel begint bij het huis van God, maar opwekking begint ook bij het huis van God, bij zijn tempel. Bij zijn lichaam. En de geestelijke nood, die vraagt om opwekking. En ik zal wat dingen noemen, en voor zover je er nog niet van overtuigd bent, hoop ik dat je na deze opsomming er wel van overtuigd bent. Dat de nood, de geestelijke nood in ons land, maar niet minder in de kerk, ontzettend groot is. En het wordt tijd dat onze ogen daarvoor opengaan. Dat we niet ons kop in het zand steken, maar dat we de dingen onder ogen zien zoals ze zijn. Als ik wat dingen noem vanuit de wereld, als we de wereld inkijken, dan zien we dat alle Bijbelse normen en waarden aan de kant geschoven worden. Allen die gewetensbezwaard zijn, ambtenaren of wat dan ook, ook dat moet nog opgeruimd worden. Je ziet dat alle normen en waarden ontleend aan de Bijbel, die worden weggeschoven. En ik geloof dat wij ons voor moeten gaan bereiden op verdrukking, op moeite. En dat het voor ons als christenen niet makkelijker gaat worden. En dat zie je in de maatschappij zich voltrekken. Iets anders als je kijkt naar de zedenverwildering en de enorme huwelijksontrouw. Dat is gigantisch. De scheidingen, de echtscheidingen. En heel de problematiek rondom hertrouwen. Alles lijkt maar door te kunnen gaan. Als ik denk aan de complete seksuele ontaarding. Niks is toch te gek. Dat wat abnormaal is, is normaal geworden. En als je je kinderen iets normaals wil leren, dan blijkt dat abnormaal te zijn. Het is totaal omgekeerd. En het wordt ons allemaal opgedrongen. Je moet gewoon mee in die beweging. Het wordt je opgelegd. Het is uiteindelijk ook een geloof. En wie daar zich aan onttrekt, heeft een probleem. Als ik denk aan de kinderporno. Ongekend wat er aan de hand is. Wat volwassen mensen doen. Die redelijk kunnen denken. Maar die helemaal verstrikt zitten en anderen daarin meenemen. En dat er zelfs politieke partijen zijn die het daar nog voor opnemen, of een politieke partij die zich daarvoor opricht. Dat is ons land. Dat is niet ver weg, dat is hier dichtbij. En als ik denk aan de abortuspraktijken, wie ligt daar nog wakker van? Doe niet zo moeilijk. Dat moet toch kunnen, het is toch mijn lichaam, ik ben baas in mijn eigen buik. En als er eens een stichting op pad gaat, dan wordt die ook nog door een deel van de christenheid voorachtelijk beschouwd. Je gaat toch geen mars voor het leven lopen? Geloof je nou echt dat dat nog zin heeft? En we zijn ondertussen gewend geraakt. En de wereld krijgt geen tegengeluid meer. Als ik denk aan euthanasie. Als ik denk aan de enorme invloed van occulte krachten. Hoeveel mensen hebben geen Boeddha-beeld in huis? Hoeveel mensen wenden zich niet tot alternatieve geneeswijzen? Hoeveel mensen zijn niet occult belast? Enorm. En dat gaat maar door. En als ik denk aan het diep gewortelde atheïsme, de haat tegen God en alles wat mijn leven beknot en beknelt. Als ik denk, iets heel anders, aan vandalisme, aan hangjongeren, die gewoon geen doel meer hebben, die maar een beetje rondzwerven, doelloos, leeg. Zie je dat als tekenen van de tijd? Dat zie ik als tekenen van de tijd. Wat dacht je van de complete gezagscrisis? Ik wil geen koning of baas of heerschap meer boven me. Ik duld niemand boven me. Ik wil doen wat ik wil. En als een agent je ergens op aanspreekt, dan geef je hem toch een klap in zijn gezicht. En als een ambulancepersoneel hulp verleent, dan ga jij toch bepalen hoe dat gaat. Of je maakt het iemand moeilijk of wat dan ook. Het is totaal de omgekeerde wereld. Heeft dat met opwekking te maken? Dat heeft daarmee te maken. De totale sportverdwazing. Ook onder christenen. Alles is helemaal omgekeerd. En dan de christelijke gemeente, de enorme schriftkritiek. Blijf nog even luisteren. De enorme dwaalleer die er is. Alles wat geestelijk lijkt, moet je maar goedkeuren. En zodra je ergens iets van zegt, zeggen ze, ja Jacques, maar je mag niet oordelen. Dat interpreteer jij zo, die tekst. Maar ik heb daar een heel andere uitleg van. De Bijbel zegt dat we de dingen moeten beoordelen. Dat is onze taak, dat is onze roeping zelfs. En als het niet naar het woord is, dan moet je er afscheid van nemen. Als we denken aan het christendom, wat heel vaak verworden is tot een horizontaal, medemenselijk gebeuren. Dat als je soms ergens spreekt, en je noemt alleen maar het woord zonde of heiliging, als het gaat over toewijding, dat mensen gelijk onrustig worden, maar wij hoeven niks meer. En je pakt me iets af. Je merkt dat het christelijk leven heel vaak horizontaal is geworden. De diepte is eruit. We doen lief tegen elkaar. We zijn aardig voor elkaar. En dat is zo ongeveer het christendom. Maar dan kan je net zo goed naar de Damvereniging gaan. Of naar de schaakclub, want daar zijn ze ook vriendelijk voor elkaar. De hoogte en de diepte, het is eruit gehaald. Er is vlakheid, oppervlakkigheid. En het evolutionisme, het humanisme, rukken ook op binnen de christenheid. En wat dacht je van de enorme geestelijke verdeeldheid? Men ligt overhoop met elkaar over punten en komma's. En de wereld om ons heen die gaat verloren. En Satan gaat ondertussen rond als een briesende leeuw. En de kerk slaapt. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Aangrijpende werkelijkheid. En we hebben niet voor ogen wat de situatie van ons land is. En de vraag is, staan we nog pal voor de Bijbelse waarheid? Of geven we prijs onder druk van de heersende moraal? Zo kan je toch niet meer denken over het huwelijk? Zo kan je toch niet meer denken over homofilie? Dat is oudbollig, dat is uit de tijd. En de verhouding van man en vrouw, de plaats die God aan hen gegeven heeft. Je moet wel een beetje met je tijd mee. De nieuwe generatie moet je ook weer een boodschap meegeven. Ja, dat is nou net het probleem. Wat geven we de nieuwe generatie, de komende generatie mee? En ook heel aangrijpend, waar is in de christelijke gemeente het besef van Gods heiligheid? We hebben Jezus in onze broekzak. En we jouwen en we jijen. En we hebben hem tot onze beschikking. Zoals je je paspoort in je binnenzak hebt. Begrijp je? Heel veel oppervlakkigheid. En ik heb het eerder ergens gezegd. Hij is niet zo'n soort goed heilig man. Maar hij is de man groot, heilig en goed. En dat is iets heel anders. Waar is het besef van de heiligheid van God? En hoeveel dubbelhartigheid is er niet in de christelijke gemeente? Het is schrikbarend wat via nazorg soms bij me komt. Dat je een bepaald beeld van mensen hebt en dat ze eerlijk openkomen. Dan moet ik toch iets aan je met je delen. Ik wil het uit de weg ruimen. Zoveel dubbele agenda's. Tot onder voorgangers en ambtsdragers toe. Waar is het besef van Gods heiligheid? En dan de wereldgelijkvormigheid, juist in de meest degelijke kringen. Dat ze zich druk maken over van alles en nog wat. Maar het wereldgelijkvormig leven in kleding, in eten, in de besteding van hun geld, in het rijden van een bepaalde auto. Ja, daar zit het allemaal niet in. Nou ja, mijn sokken, daar zit het nou net wel in. Maar daar mag je niet aankomen. We weten in de leer precies hoe het moet. Maar hoe is het in het leven? Heb je nog meer vanavond? Want ik word er niet echt vrolijker van. Nou, ik heb er nog een paar. Het enorme egoïsme, ikke. Tot in de kerk toe. Het gaat om mijn gaven en mijn talenten. En die voorganger wordt meer uitgenodigd dan ik. En we strijden en we worstelen. En we zoeken uiteindelijk onze eigen eer. En ondertussen zeggen we, ja, we zijn het lichaam van Christus. Nou, wat is dat je het erbij zegt? Dan zou ik het niet geweten. En als ik denk aan het materialisme, de wellust, de bitterheid onderling. Ongekend, dat is dat lichaam van de Heer Jezus Christus. Ik ga ermee stoppen, want ik zou het lijstje nog aan kunnen vullen. Maar moet ik de noodzaak van opwekking nog duidelijk maken voor je? Of proef je, Heere God, scheur de hemel. En ik ga het nu niet meer hebben over die ander, maar ik ga me voor u verootmoedigen met Nehemia. Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd. En weet je wat echte zondebelijdenis is? Dat je over de zonde gaat denken zoals God erover denkt. En dat je over de zonde gaat praten zoals God erover praat. Niet hoe mensen erover denken, want dan zit je op een dwaalspoor. Maar hoe God erover denkt. En ik geloof het echt uit de grond van mijn hart, dat opwekking de enige oplossing is voor het geestelijke en morele verval van de kerk en van de samenleving. En het is mijn gebed, o Heere, open toch de hemelvensters. Schenk een geestvernieuwing nu en begin bij mij. Blader eens met me mee naar Ezechiël 22. Ik hoop dat jullie niet door de warmte worden afgeleid. Ezechiël 22. Want met dat ik gezegd heb dat de Heere God niet veranderd is, dat hij gisteren en heden dezelfde is en blijft. En met dat ik iets gedeeld heb over wat opwekking inhoudt. En de schrijnende situatie waarin wij ons bevinden. En misschien zeg je ook, vind je erg negatief. Ik vrees dat je dan geen reëel beeld hebt op de situatie zoals die is. En dat je nog een soort roze zonnebril op hebt. En dat je alles nog door die bril ziet. Maar het wordt tijd echt dat we als christenen gaan zien de situatie zoals die is. Zodat God de last van gebed ook op ons kan leggen. En we die gaan dragen. Maar wat is nu het bijzondere van herleving? Dat God ervoor gekozen heeft. Ik heb dat vorige keer benadrukt bij het discipelschap. Dat God ervoor gekozen heeft om jou en mij in te gaan schakelen. En dat moet je vanavond blij maken. En dat moet je vanavond verontmoedigen. En dat moet het vuur in je hart des te sterker doen branden. Wil God mij inschakelen? Ja, hij wil jou inschakelen. Wat zegt Ezechiël 22, het 30ste vers? Het is een tekst die ik in mijn Bijbel heb onderstreept. Het 30ste vers. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mij aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Dat is aangrijpend. De vraag is vandaag, wie gaat er vandaag in de bres staan? Maar je zegt, ja, maar Jacques, je weet niet, onze kerk, alleen het gebouw al, het ziet er picobello uit, echt. Je zal er versteld over staan. En het orgel klinkt als een klok. En het verenigingswerk draait op volle toeren. En de diensten worden nog goed bezocht. We hebben geen klagen. Maar ik vraag niet hoe het draait, het bedrijf. Ik vraag of er echt leven is. En of er opwekking is. Of God in jullie midden is. En in jouw hart. En in jouw leven. Dat hij een realiteit is. Dat het merkbaar is dat hij aan het werk is. Want daar gaat het om. Dat is herleving. Dat is opwekking. En God zocht hier naar iemand. Onder het volk van God. Zijn uitverkoren volk. En er was niemand. Hij zocht naar één iemand. Nou, dat is nog voorzichtig. Hè? Eén iemand. Slechts één iemand. En die ene, die was er niet. Dit vond ik aangrijpend toen ik dit las. En weet je wat nou net het bijzondere van opwekking is? Als je het gaat bestuderen in de Bijbel en in de geschiedenis. Opwekking is altijd begonnen met enkelingen. En ik hoop dat je van twee dingen vanavond diep, diep overtuigd bent. Dat God niet veranderd is, maar dat hij dezelfde is. En dat hij door enkelingen grote veranderingen teweeg wil brengen. En dat moet je enthousiast maken. Dat moet je nieuwsgierig maken. Maar hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Want ik ben beschikbaar. Het waren die enkelingen die zich vereenzelvigd hebben met de schuld van hun volk, van hun gemeente, van hun gezin. Die zich voor God verootmoedigden, hem smeekten, vurig aanhoudend smeekten om opwekking. En wat ze gedaan hebben is dit. Ze hebben het niet meer vertrouwd op eigen kracht en eigen wijsheid. En ik ga mezelf niet als maatstaf stellen voor jullie. Maar God heeft heel veel werk in mijn leven gehad om me af te brengen van mijn eigen kracht en van mijn eigen wijsheid en van mijn eigen inzicht. En ik denk dat velen in de kerk en in de gemeente in het algemeen, dat die nog heel veel steunen op eigen kracht, op eigen inzicht, op eigen kennis, op eigen kunde. En ten diepste, dat zeggen ze niet, maar ten diepste God niet nodig hebben. En misschien moeten we wel met elkaar gaan bidden om moeite, onderdrukking en vervolging in Nederland. Zodat het kaf van het koren wordt gescheiden. En dat je steeds meer gaat zien dat wat heilig is, wordt heiliger. En dat wat onheiliger is, wordt onheiliger. Want dan kom je op de kern uit. En dan sta je misschien wel met de rug tegen de muur en dan zitten we hier niet meer. Misschien kom je dan bij mij in mijn huiskamer en zitten we met z'n zessen. Maar dan gaan we echt ervaren, Heere God, niet door kracht, nog door geweld. Maar door uw geest moet het gaan geschieden. En we hebben nog zoveel reserves, nog zoveel potjes in de kerk. Dat we ten diepste niet overtuigd zijn van de noodzaak van opwekking. En als mensen dit horen, dan redeneren ze weer verder. Maar het wordt tijd dat we dit op gaan pakken en zeggen, dit is het. Zo is de situatie. En ik wil mijn ogen ervoor open houden. En God tot me laten spreken. Zodat hij mij kan gebruiken om die opwekking, die herleving te gaan bewerken. Om je eigen kracht, je eigen wijsheid te verloochenen. Blader eens naar Psalm 106. Want dat is uiteindelijk het punt waarop God kan gaan werken. Ik weet in mijn leven, er zijn zoveel moeilijke situaties geweest. Dat ik ten einde raad was. Geen kracht meer, geen inzicht meer, geen wijsheid meer, niks meer. En dan zegt de Heere God, nou kan ik iets met jou gaan doen. En dat is het meest enge in je leven, weet je dat? Want dan denk je, nou gaat fout. Nee, maar dan gaat hij beginnen. En dat is een les die je bijna alleen door ondervinding kan leren. Daar waar je met de rug tegen de muur staat, daar kan hij beginnen. Wat lezen we in Psalm 106, 23e vers. En hij zei dat hij hen zou wegvagen. Je zal zeggen, het zijn vanavond niet allemaal bemoedigende teksten. Maar luister goed, als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan, om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde gericht hebben. Ezechiël 22 vers 30 vond God niemand. In Psalm 106 lezen we dat er één iemand was. En dat was Mozes. De man Gods, de middelaar van het oude verbond. En Mozes was een man van God die in de bres is gaan staan. En God heeft het volk niet te gronde gericht. Dus daar waar er vanavond wel mensen zijn die zeggen, Heer, hier ben ik. Daar wilde je echt gaan gebruiken. Omwille van één man, Mozes, is het volk niet te gronde gericht. En mijn vraag is vanavond aan u, jou en mij, aan mezelf. Wie van ons gaat erop staan? Als God de Ablasse Waard overziet. En dan hebben we het niet over de ongelovigen, maar dan hebben we het over hen die zich christen noemen. Want dat is de gemeente van de Heer Jezus. Wie is er onder jullie die op gaat staan? Die niet meer blind is voor de werkelijkheid. Die zijn ogen niet toestopt, maar die de werkelijkheid onder ogen ziet. Ernstige situatie. Geen bemoedigende boodschap. Maar tegelijkertijd wel dit. Dat degene die dit nou gaan erkennen en zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik wil vanaf vandaag voor u in de bres gaan staan. Want nu zie ik het. Nu zie ik het. Uiteindelijk is de eer van God in het geding in ons land. En in de kerk. Kijk, en als het allemaal nog om mijn eer gaat, of om mijn leer gaat, of om mijn dogmatiek gaat, of om mijn theologie gaat, of om mijn kerkgebouw gaat, of whatever. Ja, dan zie je de noodzaak nog niet zo, joh. Maar als je gaat zien dat wat er in ons land en in de kerken gebeurt, dat onteert de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat onteert de God die zijn Zoon Jezus Christus in de volheid van de tijd gezonden heeft. Om mij te redden. en over te zetten van het rijk van de duisternis in het rijk van het licht. Hij wordt onteerd. Zou ik dan niet in de bres gaan staan? En dat grijpt me zo diep aan dat zoveel christenen lauw zijn geworden. En ze zijn tevreden met de situatie. En elke activiteit die wordt ondernomen, die wordt bijna weggevaagd door andere christenen. Geloof je nou echt dat God dat wil gebruiken? Maar laat je niet ontmoedigen. En laat je door niemand bij God vandaan halen uit de gemeenschap met God. Maar als de Heere God vanavond met je praat, en hij praat met je. En je zegt, Heere God, ik zie het nu. Uw naam wordt onteerd en gelasterd. En er is niemand die ik zo lief heb als u. Omdat u uw liefde in mijn hart hebt uitgestort. Ik wil als Mozes in de bres gaan staan. Ik wil niet meer leven voor mijn luxe. Ik wil niet meer leven voor rijkdom, voor eer, voor status. Ik wil slechts leven voor uw eer. En ik wil mensen bereiken met het evangelie. Wat mij heeft vrijgekocht. En mij gemaakt heeft tot een kind van u. Zeggen we het met Mozes. Ik zal in de bres gaan staan. Nu gaan we naar 2 Kronieken 7. Want hoe werkt God dit nou? Twee Kronieken 7 is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Het huis van God was gereed. God had Salomo's gebed verhoord. En God antwoordde op dat gebed. Je leest in 2 Kronieken 7, het eerste vers. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden. Toen kwam het antwoord. Hoe? Nou, lees het maar. Kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. Salomo bad en er gebeurden twee dingen. Met vuur werden de offers verteerd. En de heerlijkheid van God kwam in de tempel en die bleef er. En onthoud dit goed. Dit is echt het kenmerk van opwekking. Het een kan niet zonder het ander en het ene is er ook niet zonder het ander. Er kan geen heerlijkheid van God in ons leven zijn, in onze gemeente zijn, in ons land zijn, als er geen offers voor de zonde zijn. En dat is zo belangrijk, dat is zo bepalend. En daaraan kan je bijna elke opwekking herkennen. Er is geen heerlijkheid van God zonder dat daar bloed gevloeid heeft. En dat is zo indrukwekkend, vind ik, hè? Want weet je, het gebed van Salomo, dat is voor God even aangenaam als jouw gebed. En jouw gebed is voor God even aangenaam als het gebed van Salomo. Ik ben in mijn stille tijd met koningen bezig en die man die had één verlangen. En hij sprak uit, ik wil graag wijsheid van u. En toen zegt God, omdat je geen rijkdom begeerd hebt, omdat je geen eer begeerd hebt, omdat je niet de dood van je vijanden begeerd hebt, maar omdat je wijsheid begeerd hebt, zal ik het je geven. Maar dat wil hij ons ook geven. Als het je ontbreekt, dan wil hij je mild geven en niet verwijten. En dan wil God naar jouw gebed horen zoals hij hoorde naar het gebed van die wijze Salomo. Dat moet je goed beseffen vanavond. Het gebed ging omhoog, het vuur kwam omlaag en de heerlijkheid horizontaal vervulde de tempel. Dat is de werking. Daar waar wij in gebed tot God gaan, ons voor hem verootmoedigen. Daar gaat het gebed omhoog. Daar wil God ook vandaag het vuur van zijn geest geven. En de heerlijkheid vervult ons hart in de allereerste plaats. Onze huwelijken, onze gezinnen, onze gemeente. En hier staat in het tweede vers dat de priesters het huis van God niet binnen konden gaan. Waarom? Omdat het zo druk was. Omdat de heerlijkheid van God daar was. En mag ik je eens eerlijk vragen? Wanneer was de laatste keer dat jij jouw gemeente bent binnengegaan? En dat de eerste stap die je in het gebouw zet, die je proefde, hier is God tegenwoordig. Dat is wat de Bijbel hier zegt. En als dan een ongelovige binnenkomt, dan doet hij twee dingen. Of hij ergert zich en hij voelt zich totaal niet thuis. Of hij zegt, hier wil ik deel van krijgen. Dat de heerlijkheid van God zo sterk aanwezig is. Je zegt, dat is wel een erg hoge standaard. Ja, ik lees maar gewoon na wat in 2 Kronieken 7 staat. Ik geloof dat God nog steeds dezelfde is. Maar is de heerlijkheid van God vertrokken bij ons? De bekende Tozer die heeft gezegd van de... Ik heb dat voorbeeld misschien eerder aangehaald. A.W. Tozer die heeft gezegd van de Nieuwtestamentische gemeente, de eerste gemeente. Hij zegt als daar de geest... Als in de huidige gemeenten de geest van God zich zou terugtrekken, zou 95% van de activiteiten gewoon doorgaan. En diezelfde Tozer zegt van de eerste christengemeente, als de Heilige Geest zich daaruit had teruggetrokken, had slechts 5% van de activiteiten doorgegaan. Begrijp je wat ik hiermee bedoel? Aangrijpende werkelijkheid. Is God misschien vertrokken? En gaan de activiteiten wel door? Zijn we niet meer fijngevoelig op de tegenwoordigheid van God in ons midden? In ons leven? Persoonlijk? In gezinnen? In gemeenten? Of plannen we maar en plannen we maar en plannen we maar? En ja, maar het draait toch? Maar is de heerlijkheid van God in ons midden? En dit gold toen voor Israël. Maar God wil vandaag dit ook geven. En nu het 14e vers. Daar staan 4 principes hoe God opwekking vandaag wil schenken. Weet je wat bijzonder van die tekst is? Ik ben begonnen met de opwekking in Wales in 1904-1905. De tekst waar Evan Roberts toen over sprak, was de tekst uit 2 Kronieken 7 vers 14. En God gaf opwekking. Wat staat hier? In de eerste plaats lees je: en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, dat was Israël, dat is Israël. Maar God heeft zijn naam ook aan ons verbonden. Wij mogen zijn lichaam zijn. Hij is betrokken op ons. Als zij zich in ootmoed buigt, dat is het eerste. Je voor God verootmoedigen. Daar kan je heel veel valse opwekkingen direct aan herkennen. Daar gaat het in de allereerste plaats over manifestaties, over wonderen en tekenen. De Bijbel zegt dat daar waar God werkt, daar verootmoedigt hij. Ja, je zegt, ik had iets anders in gedachten. Ik dacht dat opwekking echt iets was van halleluja, prijs de Heer in de allereerste plaats. Nee, maar opwekking, dat geeft je de bewustheid van wie je bent, hoe de situatie is, en dat tegenover een heilige God. En blijf luisteren, want in de weg van verootmoediging maakt God juist ruimte. Opwekking is veel eerder een diep besef van zonde en schuld. En dit is in elke opwekking, ga de geschiedenis er maar na, is dit een terugkerend element. Verootmoediging voor God. Klein worden voor hem. Buigen voor hem. Ja, dat is niet zo'n populair woord, maar je onderwerpen aan hem. En in de onderwerping aan hem erken je hem als de hoogheilige. Degene die recht heeft op je leven. En het tweede wat hier staat, als je verootmoedigt. Daar staat ook, en als zij bidden. Aanhoudend bidden. Persoonlijk. Maar ook in groepsverband. Ik ben dankbaar om bij een bidgroep te horen waar wij concreet bidden voor opwekking. En dat doen we al jaren. Het gebed. Je kan heel veel verlangens hebben in je leven, maar als jij zelf niet in de bres gaat staan, en als je niet een man of vrouw van gebed gaat worden, dan zou jouw omgeving niet veranderen. God vraagt van ons gebed als je je verootmoedigt en bidt. En dat niet één keer en het loslaat, maar aanhoudend bidt. En dan moet ik altijd denken aan die Zuid-Afrikaanse predikant met die gemsbok. Ken je dat verhaal nog? Als ze daar gaan jagen, dan schieten ze die gemsbok en dan raken ze hem, maar hij blijft nog doorlopen. En dan volgen ze zijn bloedspoor totdat hij uitgeput is. En dan hebben ze hem. Kan even duren, maar ze houden aan. Ze houden aan totdat. En dat is een beeld van aanhoudend gebed. Soms kan je de moed ontnomen worden als je ziet de omstandigheden waarin we verkeren. Maar God vraagt aanhoudend gebed. Persoonlijk En wat in mijn leven een enorme zegen is geweest, ook het groepsgebed. Dat je met elkaar gaat bidden. En dat je eerst met elkaar deelt, wat is nou de last waar je mee loopt? Ik loop hiermee. En dat niet in de allereerste plaats over de gebroken knie van tante Sjaan of wat dan ook, maar echt de wezenlijke dingen. Begrijp je wat ik bedoel? Ik zeg niet dat het er niet bij hoort. Maar sommige bidstonden bestaan daaruit. Maar dat je echt tot de kern doordringt. Wat is nodig? Wat wil God dat we uitspreken naar hem toe? Aanhoudend gebed was het tweede. Het derde. Dat is het aangezicht van God zoeken en zijn mijn aangezicht zoeken. Dat wil zeggen dat je de gemeenschap met God zoekt en die beoefent. Dat je omgang met God hebt, zijn woord leest, hem tot je laat spreken, hem je hart laat vormen. Dat zijn denken jouw denken worden. Zijn gedachten jouw gedachten worden. En dat zijn hart afgestemd is op jouw hart en andersom. Die gemeenschap met God. Zodat God in 2013 zijn wil aan jou bekend kan maken. Wat is zijn last voor Nederland? Voor jou? Of voor je gemeente? Of voor je gezin? Niet zomaar in het globale wegbidden. Maar vragen, Heere, maak het duidelijk. Waar wil u dat ik voor ga bidden? En dat wil God openbaren in de gemeenschap die je met hem hebt. En dan het laatste. Dat is dat je je moet bekeren. En zij zich bekeren van hun slechte wegen. Zonder belijdenis op zich. Dat red je niet. Gebed alleen. Dat zal je niet behouden. Maar er moet ook een daadwerkelijk breken zijn met de zonde. En dan zijn wij reine bekers. Reine kanalen. Waardoor God kan werken. Dus er moet ook een breken zijn met de zonde. En dat is ook vandaag een groot struikelblok. Dat zonde aan de hand gehouden worden. En ondertussen vragen we ons in gemeenten af. Of in persoonlijke levens. Of in huwelijk af. Hoe komt het nou dat ik die eerste liefde kwijt ben? Dat het vuur weg is. Dat de passie voor de Heer Jezus weg is. Dat God niet doorwerkt in onze gemeente. Nou, dat kan zijn omdat daar zonden liggen. Waarvan je wel bewust bent, maar die je naar achter schuift, die je wegduwt en soms komt het weer naar voren. Maar zolang jij niet die zonde beleidt en laat, blijf jouw situatie ongewijzigd. En top je maar voort van dag tot dag. En hoeveel toppen zo niet voort. Maar wat verhindert je om het open te maken? En om die blokkade weg te laten nemen? Zodat de kracht van de geest van God door jou persoonlijk kan heen stromen. Want je kan ook een belemmering in de gemeente zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ben jij misschien de belemmering in de gemeente dat God niet doorwerkt? Omdat je boezemzonde aan de hand houdt. Waar hij je al lang van overtuigd heeft. Dat kan. Aangrijpende werkelijkheid. Nou, dat waren vier principes. En wat dan? Dan zie je drie werkwoorden hoe God reageert. Dan zal ik vanuit de hemel horen, vergeven en genezen. Dus hij hoort het. Hij neemt de zonde weg en hij werpt ze in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is rijk, hè? Vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekken naar hetgeen voor is. Schone lei. Maar dat niet alleen. Misschien zeg je, ik heb de gevolgen van mijn zonde nog in mijn lichaam, in mijn psyche. En dan zegt hij hier, ik wil je zelfs genezen. Dat je op dat punt zwak ben geworden. Misschien een tik heb gehad persoonlijk. Hij wil niet alleen horen, niet alleen vergeven, maar jou ook genezen. Dat wil zeggen innerlijk sterker maken dan voor die tijd. En dat individueel, als gemeente en als volk. Wat een rijke belofte. God die geeft een overvloed, ook als het gaat om opwekking. Ik heb enkele gedachten gedeeld en ik sluit af met een voorbeeld. En ik kom terug waarmee ik begonnen ben. God is niet veranderd. Daar waar deze principes gepraktiseerd worden, wil hij horen, vergeven en genezen. Maar de vraag is aan jou en aan mij, in 2013, of wij de prijs willen gaan betalen die opwekking vraagt. En er was een broeder in datzelfde Wales, Ivan Roberts, die verlangde naar opwekking. En hij ging bij verschillende geestelijke leiders langs. En hij deelde zijn verlangen. En ze zaten hem een beetje waterig aan te kijken. Zo in de zin, broeder, waar heb je het over? Ze keken hem meewarig aan. En misschien kom je dat ook wel tegen in jouw directe omgeving. Die je meewarig aankijken en zeggen, geloof je nou daadwerkelijk nog in opwekking? En dat kan je ontmoedigen. En ze kunnen zeggen, wat wil je nu eigenlijk? En toen kwam hij bij een wijze oude broeder uit. En die zei tegen Ivan Roberts, onderneem geen activiteiten meer. Stop ermee, ga niet naar die geestelijke leiders toe. Maar ga in je binnenkamer. En teken die bekende cirkel om je heen. Verwacht het niet van anderen. Maar verootmoedig jezelf voor God. En kniel in die cirkel neer. Verootmoedig je voor hem en bid aanhoudend en vurig om opwekking. En zeg tegen God, schenk een herleving en laat die herleving uitbreken binnen de cirkel. En God gaf herleving in Wales. We hebben hier te weinig ruimte, maar ik zou bijna vragen als ik genoeg krijtjes had. Zullen we ook een cirkel tekenen en ons daar knielend neerbuigen om ons voor hem te verootmoedigen persoonlijk. En door middel van in die cirkel te gaan zitten, daarmee te uiten, Heere God, ik wil in de bres gaan staan, want het is me nu duidelijk na vanavond. Het gaat om uw eer. Want ik geloof daar waar wij ons verootmoedigen. Ten opzichte van het inwonerstal van de Oblastenwaard is het niet zo'n grote club. Maar ik geloof dat het als een olievlek kan gaan werken. Want die God, die opwekking gaf in Wales, in Lekkerland, is vandaag nog dezelfde. Zullen we hem danken voor wat hij gaf. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, er was zoveel in mijn hart en in mijn gedachten om te delen, maar we willen het hierbij laten. U bent dezelfde. En de omstandigheden waarin wij ons bevinden, hoeven ons niet te ontmoedigen. Integendeel, ik dank u voor de belofte dat u gezegd heeft. Ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En Heere God, die op u vertrouwt, die tot u komt, die zal u geenszins uitwerpen. En maak ons allemaal zoals we hier zijn bewust dat er maar één antwoord is op alle afval en verval wat we om ons heen zien. En dat is dat u opwekking gaat schenken. En we smeken het van u. En we doen een beroep, Heere, niet op onze werken, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. Zend u ons een geestvernieuwing. Zend u ons een herleving. Scheur u de hemel. En daal met kracht neer, Heere, in de allereerste plaats in ons eigen leven. Dat wij geestvervuld zullen leven, dat alle lauwheid, voor zover die er is, zal verdwijnen. Maar dat ons hart brandend is voor de Heiland. En dat er vanuit ons brandende hart ook een verlangen is om de mensen om ons heen bij u te brengen. Heere God, stort in ons hart uit. Ik smeek het u. Stort in ons hart uit de geest van genade en van gebed. In Jezus' naam. Amen. Misschien dat sommigen van jullie na de pauze naar huis gaan. Dan moet je je vrij voelen. Maar het lijkt me goed als we in kleine groepjes uiteen gaan. En dat we dan in gebed gaan met elkaar. Misschien is dat voor sommigen nieuw. Maar als het voor je nieuw is, dan moet je zeker blijven. Maar dat je gewoon eens met elkaar kort doorspreekt wat we nu hebben gehoord. Dat je dat toepast op je eigen leven. Misschien op je gemeente, op de situatie waarin je je bevindt. Je gaat niet over kerken of predikanten praten, maar je brengt de nood, die bespreek je met elkaar en je zegt, het is me nu duidelijk geworden, laten we die noden bij de Heere God gaan brengen. Want we kunnen met elkaar heel veel delen wat er mis is, maar God zoekt vanavond voorbidders. Dat is de enige weg waarin het kan veranderen. En dat we gewoon eerst een kwartier pauze houden en dat we dan tot een uur of 10 met elkaar in kleine groepjes doorbidden. Dat je dat eerst deelt met elkaar, concrete gebedspunten maakt en dat je die samen in een gezamenlijk gebed bij de Heere brengt. Maar als je naar huis wil, voel je vrij om naar huis te gaan. En wees in ieder geval de volgende keer aanwezig als we de laatste avond hebben. Ik zou het fijn vinden als jullie er allemaal zijn. En dan hou ik het voor nu even hierbij. Maar ik denk dat dat goed is als we het op die manier doen. Gaan we nog een lied zingen? Lied 190.
En Janko wil gaan collecteren.
Oh, er is ook nog een collecte.
En er is ook nog een jongerenavond.
Nou, dat mag jij dan.
Er zijn nog een paar mededelingen. En dat is dat er aanstaande zaterdag, de 15e, een jongerenavond is hier.